Wij gaan vanavond weer naar Colossense, min of meer. We zitten in het laatste gedeelte van de brief. En we zijn terechtgekomen bij al die verschillende namen. Nou ja, zoveel zijn het er ook niet. Maar bij die verschillende namen van wie de groeten wordt gedaan en zo verder. En de vorige keer hebben we ons in ieder geval bezig gehouden met Lucas, de medicijnmeester. Wat uitgebreid, kan ik u wel zeggen. Maar niettemin, dat was zo. En met de figuur van Demas, waarvan hier verder niets vermeld staat in Colossense 4 vers 14. Maar de man is natuurlijk legendarisch, omdat in 2 Timotheus 4 van hem gezegd wordt door apostel Paulus, als hij aan Timotheus schrijft: Demas heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ik persoonlijk acht dat ook inderdaad ernstiger dan het verschijnsel dat Lucas als medicijnmeester zijn opleiding had gehad in de toenmalige medische wereld. Ondanks alles wat daar dan aanhangt en ondanks alles wat wij daar dan in onze dagen weer over te vertellen hebben. Maar het tegenwoordige wereld liefhebben, dat is een ernstige zaak. Omdat het nou juist in deze brief erom gaat dat wij helemaal niet tot deze tegenwoordige wereld behoren. Ik denk dat het noemen van de naam van Demas hier aan het eind natuurlijk ook in de Bijbel althans slechts de bedoeling heeft te verwijzen naar die andere tekst over Demas in 2 Timotheus 4. Want dan past de naam redelijk goed in de brief. Waar de brief immers over spreekt, en terwijl we aan het eind van de brief komen, is het altijd wel aardig om even terug te grijpen, om weer het overzicht te vatten. Maar waar het over gaat in deze brief, is immers dat wij als gelovigen vervuld zouden worden, ik zit nu helemaal in hoofdstuk 1 vers 9 overigens, dat wij als gelovigen vervuld zouden worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, schrijft de apostel vers 10, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere. Op andere plaatsen waardiglijk het evangelie en nog een andere plaats waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Maar daar gaat het om. Om het praktische leven uiteraard en de praktische dienst aan de Heer. En meer in het bijzonder, het gaat erom dat de Heer aan ons een goed werk begonnen heeft, zoals het letterlijk staat in Filippenzen 1. En dat werk zou voortgezet dan wel voleindigd worden, was de bedoeling. Wij zouden wandelen waardiglijk de Heer tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en daarbij wassende in de kennis van, en dus gemeenschap met, want dat is wat het is, kennis. Wassende in de kennis van God, met stromen van kracht bekrachtigd zijn. Dat staat er niet, maar dat hebben we net gezongen natuurlijk. Hè. Er staat met alle kracht bekrachtigd zijnde. Naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. En het sluit natuurlijk aan bij Colossense 3, het is natuurlijk andersom. In Colossense 3 grijpt de apostel natuurlijk op deze inleiding terug. Als hij immers zegt in vers 1 en 2, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Onder verwijzing naar de bekende Psalm 110 natuurlijk, die in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken eigenlijk wordt aangehaald. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. En daarna vers 2, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En als je gestorven hebt, is het toch wel een beetje vreemd dat je de tegenwoordige wereld lief hebt, denk ik wel eens. En het is een understatement om te zeggen, dat is niet de bedoeling. Maar het is niet de bedoeling dat we de tegenwoordige wereld zouden lief hebben. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Uitdrukkingen hoofdzakelijk uit de Galatenbrief overigens. Maar zo is het nou eenmaal. Of u dat een blijde boodschap vindt of niet, maakt mij niet zoveel uit. Als u zegt, het is een boodschap niet naar de mens, dan zeg ik, dat klopt. Maar dat staat ook gewoon in de Bijbel. Het is niet naar de mens. Maar het is wel een blijde boodschap. Dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Begrijp je me goed? Niet één van de drie, maar gewoon alle drie tegelijk, want het is in de praktijk één en hetzelfde. En om van onze zonde af te komen, de schuld die daarbij hoort, om af te komen van het verderf dat in de wereld heerst enzovoort, zijn wij der wereld, der zonde en der wet gestorven. En dus is dat een blijde boodschap. En ik denk ook dat als we werkelijk de wereld een beetje kennen, dan is het een blijde boodschap te weten dat wij daarvan verlost zijn en kunnen zeggen met een onder ons bekende dichtregel: het is mijn Johan Bos. Het is mijn wereld niet. Ja, dat weet je toch wel. Hè? Het is mijn wereld niet. Eindigen drie van de coupletten. Prachtig dicht. Dat heeft hij niet zo lang geleden gemaakt. Heel mooi. Daar ben ik nog steeds van onder de indruk. Ja. Het is mijn wereld niet, eindigt elk couplet. En inderdaad, dat is ook zo. Het is mijn wereld niet, wij leven er wel in. Wij zijn eraan gebonden tot op zekere hoogte. Maar anderszins, wij zijn ervan verlost omdat wij der wereld gestorven zijn. De rest is een kwestie van tijd alleen maar. Wij zijn gestorven en wat ons leven betreft, vers 3 van Colossense 3. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En waar we dus naar uitzien is de openbaring van Christus die ons leven is. Want dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar zien wij naar uit. En daarna zeg ik maar weer, en een beetje christelijk lied, een beetje geestelijk lied spreekt daarover. Want dat is onze levensverwachting. Dat is wat onze levens ook vult. Onze toekomstverwachting. Niet het heden, niet de omstandigheden van alle dag. Die houden ons wellicht bezig. Die kosten ons tijd en geld en verdriet. En soms levert het wat blijdschap op. Maar het is onze wereld niet. Wij zien daaruit. Daaroverheen zien wij uit naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Waarvan wij ons weliswaar niet al te veel kunnen voorstellen, maar die ons wel degelijk aangekondigd en beschreven wordt in de schriften. En daar gaat het om. Het is een belofte God waaruit wij leven. En dat zou bepalend zijn voor ons leven. Daarom is het tragisch als van iemand gezegd wordt, hij of zij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Alsnog. Wel te verstaan. Dat is nog een nette term, moet ik u zeggen. Want elders lees ik uitdrukkingen in dat verband. Zo van, is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel. En dat soort dingen meer. Dat zijn veel minder plechtige, veel minder nette termen. Maar die staan wel degelijk in de schrift. In de Bijbel. Uitdrukkingen uit 2 Peters. En uit de brief van Judas. Dat is helemaal niet zo netjes. Maar het is ook niet netjes natuurlijk. Maar zo is dat met Demas. Daar zal zijn naam ook wel naar moeten verwijzen. Want Demas betekent zoveel als van het volk. U weet wel, demo dit en demo dat. Democratisch, demografisch, bestaat trouwens ook nog. Hè? En hoe dat allemaal heten mag. En dat is die naam, Demas, het volk. En daarom wordt zijn naam vertaald met populair of zoiets. Want gepeupel, heb ik gehoord van, wie zei dat ook alweer? Nou, wie zei dat? Gepeupel. Dat was Willem de Zwijger, maar dat kon je niet weten natuurlijk. Maar hij zei wat, hè? Dat worden geacht zijn laatste woorden geweest te zijn. Mijn God, heb medelijden met mij. De ce pauvre peuple. Ik kan het niet in het Frans uitspreken, goed, maar het gepeupel. Het arme gepeupel, denk ik al. Het volk, hè? Het volk. Dat is waar het over gaat. Populair. Of van het volk, maar dat is wat populair feitelijk betekent. Ik heb het nagevraagd trouwens daarna aan een late familielid, koningin Beatrix. En zei populariteit, dat heb ik goed onthouden, populariteit, zei ze, ach, dat is gevaarlijk, want het is maar heel tijdelijk. Dat betekent niet zoveel. Ze zegt, ik zoek geen populariteit, ik zoek mijn werk zo goed mogelijk te doen. En mijn respect voor haar groeide dus in de ogen. Want dat lijkt mij ook goed, hè? Niet populariteit, want dat gaat voorbij. Dat is aan trends en hypes en alles onderhevig. Dat kan zomaar voorbij zijn. Betekent helemaal niks. Wat dat betekent is of je werk goed doet. Of je trouw bent aan beginselen enzovoorts. En trouw bent aan degene die je gesteld heeft. Nee, Hebreeën 3 heb ik het over. Hebreeën 3. Nou goed. Dat is wat van belang is. En daarom, wij hebben Demas hier als verkeerd voorbeeld. Hè? Als een voorbeeld dat men niet zou navolgen. Geen populariteit zoeken, niet zoeken geliefd te zijn bij de massa of bij het volk. Want daar gaat het allemaal niet om, dat betekent allemaal niks. Want dat is nou inderdaad zoeken naar wereldgelijkvormigheid eigenlijk. Daar komt er in de praktijk op neer met de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 12. Kortom, het is liefde voor de tegenwoordige wereld die in werkelijkheid beheerst wordt door den duivel. Ja, door de tegenstander. Zo is dat nou eenmaal. Goed. Daarna kom ik in vers 15 terecht van Colossense 4, waar staat: groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. Dat is waarschijnlijk allemaal in Laodicea, dat wil zeggen niet alleen de broeders, maar ook Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. De term Nymphas betekent gewoon bruidegom. U weet wel, een nymf, dat is een bruid, ja. En Nymphas, dat is een mannetje dan. Dus dat is de bruidegom. Als die woorden al wat betekenen, als die namen al wat betekenen, ik zeg het terughoudend, natuurlijk betekenen ze wat. Anders stonden ze niet in de Bijbel. Maar ik zeg het terughoudend, omdat dit soort dingen zo slecht te bewijzen zijn. Maar als je naast elkaar zet, Demas en Nymphas, dan krijg je aan de ene kant een negatief voorbeeld, aan de andere kant een positief voorbeeld. Demas wil zeggen, is de man die het volk zocht, uiteindelijk dus inderdaad de tegenwoordige wereld lief kreeg. Nymphas betekent bruidegom. Dat wil zeggen, het is de verwijzing eigenlijk naar de gemeente als zodanig. En dus overdrachtelijk iemand die niet de wereld zoekt, niet het volk zoekt, niet de zienlijke dingen zoekt, maar die de Heer zoekt. Want de bruidegom is immers Christus, maar dan inclusief de gemeente. Daar gaat het om. En het blijkt ook dat deze broeder wonend in Laodicea kennelijk verantwoordelijk is voor, als ik het zo mag zeggen tenminste, maar ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen, maar kennelijk verantwoordelijk is voor een gemeente die in zijn huis is staat. In de praktijk betekent dat niet dat ze in zijn huis wonen, maar in de praktijk betekent dat hij hen onderdak verschaft. Al was het maar tijdens de bijeenkomsten natuurlijk. Dan heet zoiets zo. Hè. Soms denk ik, hij zal wel een bedrijf gehad hebben met één kantine. Ja, ik heb vaak gesproken in kantines van bedrijven, ja. Gewoon omdat die ruimte was er nog eenmaal. Dus de baas stelde de kantine beschikbaar. Hè? De kantine van de Lee en van de Lee, de vishandelaar in Urk. En vroeger had ik nog de kantine in, ik geloof dat het in Haasmeer was. Of daar in de buurt, mijn verffabriek. Hoe heette die man toch ook weer? Die broeder. Jaren terug. Die had een verffabriek en een kantine erbij. En in de kantine hadden we bijbelstudies. Ik meen het als meer, maar ik ben het kwijt. Ik heb een slecht geheugen, zeg ik al. Maar dat kan natuurlijk. Het kan ook bij iemand in de huiskamer zijn. Dan kom je dus terecht bij jouw schoonouders in Leiden. Dat heb je nooit gezien natuurlijk. Maar de kamer en suite heet zoiets. En ze hebben vervolgens de schuifdeuren er geloof ik maar definitief tussenuit gehaald. En zelfs in de kamer een doopvond heet zoiets. Een doopbad voor onderdompeling dus gebouwd. En ik heb daar inderdaad nog eens, het schiet me ineens te binnen, ik heb daar nog eens mensen gedoopt, ja. Sharon de Hils. Dat weet ik niet hoor. Wiegert Hoekert. Ja. Ja, die had toen ook haast ineens, ja goed. Ja, is ook zo, ja. Ik vind dat toch wel leuk, ja. Sommige mensen zeggen, ja, dat moet toch netjes in een plechtig kerkgebouw, met een speciaal aangelegd, dan zeg ik, nou, waarom? Wat maakt dat nou uit? Dat vind je de Bijbel toch ook allemaal niet? Dan zeg maar, nou ja, vroeger waren de gemeenten klein. Dan had je de zogenaamde huisgemeente, blijkt in de Bijbel. Blijkt hier dus ook, hè? En je hebt Aquila en Priscilla, Romeinen 16, de gemeente die bij hun aan huis is enzovoort. Zeg maar, er waren huisgemeenten. Dan zeg ik, vergis u maar niet. Zo zit het gewoon niet. Het punt is gewoon dat als de gemeente samenkwam, dan was dat niet geregeld door een organisatie of genootschap die speciaal daarvoor ook nog een eigen kerkgebouw had, dan wel een gebouw gehuurd had of iets dergelijks. Accommodatie had zelf. Nee, het was gewoon bij iemand van de gemeenteleden, om zo te zeggen, bij iemand van de broeders of zusters thuis.
Dat tegen drie in mijn naam van huis en drie in de winter.
Zo is dat, broeder. Daar staat er. Hè? Je hebt er niet een speciaal gebouw voor nodig. Hè? De Heer is sowieso in ons midden. Dat zeg je nou, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden, zei de Heer. Maar met minder dan twee kun je niet vergaderen. Dus met andere woorden, De Heer is altijd in ons midden, want dat is het punt. Hij is namelijk in jouw midden en in mijn midden. Ik bedoel, hij woont in ons en waar wij in zijn naam, om zijnentwil, omdat samenkomen, waar we samenkomen als broeders en zusters, daar is hij in ons midden. En waar dat is, daar heeft er niks mee te maken. Dat speelt helemaal geen rol. Alleen, ik wil zeggen, dat heeft natuurlijk ook geen gezicht naar buiten natuurlijk. Hè? Als de hele wereld vol staat met allerlei tempels en moskeeën, dan is het wel leuk als je ook ergens een kerk kunt neerzetten met een grote toren erop, zo van, maar wij zijn er ook nog. Dat begrijp ik, ja. Maar bijbels is het niet. Hè? Ik zeg ook niet dat het in strijd is met de Bijbel, toch? Ik zeg toch niks verkeerds. Maar ik bedoel gewoon, het komt in de Bijbel niet voor. De Bijbel is daar niet voor, de Bijbel is er niet tegen. Ik denk dat de schrift niet eens op die gedachte komt. En dat die gemeenten klein waren, kun je rustig vergeten. Dat was niet zo. Die gemeenten waren groter dan die man of 10, 20 waaraan wij hooguit denken in het geval van wat wij een huisgemeente noemen. Dat is echt waar. Maar punt is gewoon dat er altijd iemand was, want je kan het beste hebben één hebben die dat regelt. Dat is het makkelijkste. Als één het regelt. Die regelt gewoon dat er ergens een plaats is waar men kan samenkomen. En dan heet het de gemeente die in zijn huis is. Dat wil zeggen, die samenkomt op zijn initiatief of onder zijn bescherming of hoe je dat maar noemen moet. Moeilijker is het niet hoor. En al dat andere is echt nergens voor nodig. Wij kwamen trouwens nog eens samen in Geesbrug in een... Ik veronderstel dat het een kippenschuur geweest was, maar... Hè? Het was wel een stukje afgeschermd en er waren netjes stoelen ingezet. Was keurig in orde. Maar gewoon, dus bij iemand thuis, waarom ook niet? Lijkt me ideaal. Het is ook ideaal, eigenlijk. Het is veel lastiger als je ergens een zaaltje moet huren. Hier in Emmen zijn wel zo vaak verhuisd, omdat het niet meer kon of niet meer mocht. Of weet je, veel wat. Altijd ellende, hè? Nou goed. Het is allemaal lastig, allemaal gedoe. Het kost nog geld ook. Ja, en dat maakt het lastig natuurlijk. Maar bij in zijn huis, wil gewoon zeggen, is iemand die dat daar regelt in Laodicea kennelijk. En dat is een gemeente die bij hem samenkomt. Waarschijnlijk kwam men trouwens samen op meerdere plaatsen, want laat zich aanzien... Dat het is in meerdere plaatsen, zo was in Rome ook zo, dat de plaatsen zo groot waren of dat men zo ver van elkaar woonde, dat men inderdaad op verschillende plaatsen tegelijkertijd samenkwam. Dat noemen we tegenwoordig wijkgemeenten en dat soort dingen meer. Maar goed, het doet nog verder weinig de zaken. Maar de indruk wordt hier ook gewekt alsof er een gemeente is in Laodicea en één bij Nymphas aan huis. Ik bestrijd het niet, maar ik waag het te betwijfelen. Ik denk dat het gewoon gaat om de gelovigen in Laodicea. En de groeten worden speciaal gedaan aan de man bij wie de brief dan ook specifiek zal bezorgd worden. Als er een brief naartoe gezonden zou zijn. Of dat ze wist, daar hebben we het zo nog over. Maar in ieder geval, een gemeente die in zijn huis is. Dat is de normale gang van zaken. Gewoon individuele gelovigen dat regelen. Er is altijd wel iemand die in staat is om iets zoiets te organiseren. En daar gaat het maar om. En die draagt daarmee natuurlijk verantwoordelijkheid. Welke dan ook. Waarom hier de groeten gedaan worden aan degene die in Laodicea zijn? Wel eens makkelijk genoeg, Laodicea en Colosse lagen nou eenmaal dicht bij elkaar. Waren plaatsen die min of meer bij elkaar hoorden, ook vlak bij elkaar liggen, dus eigenlijk een grote gemeenschap. Er is nu iets als Den Haag en Scheveningen, zal ik maar zeggen. Of Twentestad, we even hier naar kijken. Weet je veel. Dat is niet doorgegaan, gelijk hebben ze. Wie komt er nou op zo'n stom idee van zulke steden die elkaar naar het leven staan in de praktijk en beconcurreren om die samen te voegen? Hè? En een stuk volkscultuur weg te nemen, dat doe je toch niet? Nou goed. Maar zo was dat. En dan staat er ook in vers 16, en wanneer deze zijn brief, dus een brief geschreven dus aan de gemeente in Colosse, wanneer deze zijn brief door u zal gelezen zijn. Want ja, fotocopieën maken of overschrijven, dat waren allemaal dingen die waren maar zo niet aan de orde. Maar wanneer deze zendbrief door u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen worden. En dat ook gij die leest die uit Laodicea is. Geschreven is lijkt mij niet goed. zal ik u zo zeggen. De kans, of het blijkt namelijk hier, dat de apostel niet alleen een brief schrijft aan de Colossenzen, maar tegelijkertijd ook een aan de Laodicenzen. Laat ik ademhalen voor ik zo'n woord uitspreken. De Laodicenzen. Min of meer gelijktijdig. Ligt ook bij elkaar. Maar vervolgens zegt de apostel, maar zorg er nou voor dat jullie brief hier aan Colosse geschreven ook gelezen wordt in Laodicea. En dat de brief geschreven aan Laodicea ook gelezen wordt in Colosse. Waarna dus de conclusie is dat we een brief missen. Want wij hebben die brief niet die geschreven zou zijn aan de Laodicense. En er zijn sommige mensen verbaasd. Zeggen, hoe kan dat nu? Dan zeg ik, nou, ik denk dat Paulus nog enige tientallen brieven tijdens zijn leven, misschien wel honderden meer geschreven heeft. En die hebben wij ook niet. Dus dat maakt op zich niks uit. En ik wijs er dan maar op dat als de apostel min of meer afscheid neemt en zegt van nou, ik heb het evangelie gepredikt hier en daar en zus en zo en in die plaats en daar en noemt een hele rij op. En dan proberen we dat op te zoeken in handelingen, wanneer dat dan was, en dan weten wij het ook niet. Dat wil zeggen, daar wordt ons ook verder geen verslag van gedaan. Dat is wel gebeurd, maar in de Bijbelse geschiedenis wordt het ons niet vermeld. Alleen Paulus zegt het achteraf, dat dat wel geweest is. Maar u begrijpt toch ook dat wat we van Paulus' zendingsreizen weten, dat het onmogelijk zijn hele leven beslaan kan hebben. Want het gaat over tientallen jaren en wat vermeld wordt aan geschiedenis, dat is, nou, moet in, als ik het lang rek, dan krijg je dat wel in 10 jaar. Maar dat moet kunnen, bij gemak zelfs. Wat korter ook, denk ik, maar vooruit. Met andere woorden, er is, het meeste weten wij vermoedelijk niet. Wat wij weten is ongetwijfeld het belangrijkste. En dat is wat voor ons bewaard is. En daarna kun je nog de vraag stellen of die andere brieven die wij dan niet hebben van de apostel, of die dan net zo geïnspireerd zijn als de brieven die we wel hebben. Dan zeg ik u, ja, dat maakt ons dus niet uit. Als we ze niet hebben, hoeven we ook niet te weten of ze geïnspireerd waren of niet. Speelt toch geen rol van enige betekenis. De zaak wordt altijd nog ingewikkelder als wij het hebben over de Tweede Korinthebrief. Want op grond van enige uitspraken in de Tweede Korinthebrief zou men kunnen concluderen dat er nog een derde Korinthebrief geweest moet zijn. Plus dat de apostel Paulus minstens nog 1 keer meer dan in Handelingen vermeld staat in Korinthe geweest moet zijn. En sommigen rekken dat zo ver uit dat ze 2 Korinthebrieven missen, buiten de 2 die er zijn, enzovoorts. Verzin ze maar. En of het zo is of niet, ja, ik zie het probleem er niet van. Bijbels verslag van de geschiedenis is nooit compleet. Er is sowieso nooit 1 geschiedenisboek compleet. En als het boek wel compleet is, is het onleesbaar. Dus dat schiet ook niet op. Het kan niet compleet zijn, dat is ook niet de bedoeling ervan. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het gaat er niet om of we alle brieven van de apostel hebben. Het gaat erom of we de volle raad Gods kennen. En die kennen we blijkbaar. En daarvoor zijn deze brieven voldoende. Moeilijker is dat niet. Daarnaast overigens is er natuurlijk altijd nog het idee dat we die brief waarop Paulus doelt, die uit Laodicea, dat is dan de brief die hij aan Laodicea geschreven heeft, maar die zouden zij hier in Colosse uit Laodicea moeten lezen, en dat is dus wat er staat, hè, dat wij die brief aan Laodicea wel hebben. En dan betekent het dat die anders heet in onze Bijbels. Want kijk, als deze brief aan Colosse nou ook bezorgd wordt in Laodicea, dan kan het natuurlijk dat een brief geschreven aan Laodicea ook bezorgd wordt. Bijvoorbeeld in Efeze. En dat is dus de optie die er is. Het punt is namelijk dat in elk geval de apostel Efeze en Colosse, die beide brieven, min of meer gelijktijdig geschreven heeft, achter elkaar, je vindt er dezelfde uitdrukking, dezelfde onderwerpen enzovoort. Er is maar heel weinig verschil tussen, dat hebben we in de loop der tijd nu al gezien. En de Filippense brief en de brief aan Filimon vermoedelijk ook. En waarschijnlijk zijn ze alle 4 tegelijk op 1 reis bezorgd geworden. Maar daar hebben we het natuurlijk vorige keer al even over gehad. Maar het eigenaardige is dat die brief aan Efeze In sommige handschriften, dat wil zeggen de oudste manuscripten handschriften nog, die we van de brief hebben, helemaal geen adressering heeft. Dat wil zeggen, ik heb hier nu voor me Efeze 1 vers 1. Daar staat in onze Bijbels, Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, dat is de afzender. En dan, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Dat is de adressering. En dan begint het met de groet, beste gemeente, en zo. Of genade zij u en vrede, en zo verder. Maar er zijn handschriften in omloop, die gaan als volgt. Adresseer die namelijk. Aan de heiligen die zijn en gelovigen in Christus Jezus. Met andere woorden, de plaatsnaam staat er niet in. En sterker nog, niet dat die zin zo is dat er geen plaatsnaam in voorkomt. De zin is zodanig dat er een plaatsnaam in moet voorkomen, maar die staat er niet. Die is gewoon niet ingevuld. En het idee is dus dat deze brief die wij kennen als brief aan Efeze, omdat die in andere manuscripten wel goed geadresseerd is, dat wil zeggen, daar staat de naam Efeze tussen, dat deze brief in de praktijk gecirculeerd heeft. Dan weet je natuurlijk niet waar hij oorspronkelijk aan geadresseerd is geweest, maar kennelijk is hij overgeschreven geworden, zonder de plaatsnaam in te vullen, zo van, ja, die kan overal naartoe. Waar zullen we hem naartoe sturen? Of je kan ook zeggen, nou ja, wij schrijven over, maar Paulus heeft hem verder niet, heeft hem geadresseerd aan die of die gemeente, dus wij kunnen moeilijk wat anders invullen. En dan is het open gebleven. Zie. En dus, de idee is, op grond van één of twee manuscripten, ik weet uit mijn hoofd niet, waar de naam Efeze ontbreekt, de idee is dat de brief dus inderdaad gecirculeerd heeft, maar de volgende gedachte is dat dit dan misschien die brief is die geschreven is aan Laodicea oorspronkelijk, waarna bij gelegenheid dingen is overgeschreven waarbij de naam Efeze is ingevuld en nog eens een keer is overgeschreven, toen is er helemaal geen naam meer ingevuld, als u begrijpt wat ik bedoel. Het maakt ons niet zoveel uit eigenlijk. Maar als u van het idee af wilt dat u een brief mist die Paulus geschreven zou hebben, dan is dit de meest voor de hand liggende oplossing van het probleem. Die brief aan Laodicea is de brief die wij kennen als de brief aan Efeze. Of het zo is, weet ik niet. Maar het illustreert natuurlijk wel, want daar gaat het om, het illustreert wel dat de inhoud van de brief, dat wil zeggen de leerstellige inhoud van de brief, helemaal niet afhankelijk is van de geadresseerden. Het heeft er gewoon niets mee van doen. Dat is wel van belang om dat een keer te beseffen, want u weet toch wat men doet met de Hebreeënbrief als men eraf wil. Maar sommigen willen eraf. Ze willen de Heer niet als hoge priester, dus wat doe je dan? Dan zeg je, nou ja, de Heer als hoge priester staat alleen in de Hebreeënbrief. Nou ja, en in Psalm 110, maar ja, dat is voor Israël natuurlijk, hè? Psalm, dat is oud-testamentische tijd, hè? En de Hebreeënbrief, nou ja, dat is geschreven aan Hebreeën, en wij zijn geen Hebreeën, toch? Maar dat toch zegt men er niet bij, hoor, met de vraag tegen erachter. En wij zijn geen Hebreeën, dus het is niet voor ons, het is voor de Joden. Alsof er geen andere Hebreeën zouden zijn dan Joden. En alsof de term Hebreeën ook niet overdrachtelijk kan worden opgevat. En als sterkste argument, dat aan de Hebreeën staat een heel de brief niet. Nergens. En ook in geen enkel manuscript. Het is maar een titel die men eraan gegeven heeft. Ooit. Want het boek, het Bijbelboek meer eigenlijk, want het is meer een Bijbelboek eigenlijk dan een brief, moet toch een naam hebben. Je moet het toch kunnen herkennen. Want anders krijg je zoiets als, zoals men klassieke muziek indeelt. Hè? Hoe heet dat? Kuchels, Verzeichnis, weet je veel. En dan een nummer. Dat is toch helemaal verschrikkelijk. Hè? Opus zoveel, werknummer zoveel. Van de een of andere apostel. Nee, dat is moderne vinding. Hè? Dus van als een naam of een titel of een of andere wijze. En omdat kennelijk de brief ervan uitgaat dat de lezers de wet verstaan tot op zekere hoogte althans. Of verstaan kennelijk niet, maar kennen. Heeft men het maar genoemd de brief aan de Hebreeën, want je moet er toch wat mee. Hè? En daarna zijn er anderen geweest die zeggen, nou aan de Hebreeën, dus dan is hij niet voor ons. Dan ben je er meteen af. Dan zeg ik, ja, dan kan ik nog wel doorgaan. Dan heb ik een brief aan de Colossense, is die ook niet voor ons? En als ik wil dat die op mij van toepassing is, moet ik eerst in Colosse gaan wonen. Zal niet meevallen trouwens, maar... begrijp je wel? Zo zit het dus gewoon niet. En zo specifiek is de inhoud niet. Begrijp je me goed? De geadresseerden, of de geadresseerden, zo je wilt, bepalen wel voor een deel de inhoud van de brief. Maar de inhoud van de brief en de waarheid ervan wordt echt niet veranderd door de geadresseerden. Heeft er niets mee te maken. Natuurlijk, de geadresseerden geven een bepaalde aanleiding tot het schrijven van een brief. Bij die gelaten is dat natuurlijk duidelijk. Dat waren, zeg maar, Galliërs die het evangelie gehoord hadden, maar alsnog zich onder de wet plaatsten. En aan hen schrijft Paulus de brief. Maar wat erin staat, is niet alleen op de gelaten van toepassing uiteraard, wie dat dan ook maar geweest zijn. Zie? Ze zijn alleen de aanleiding, en dat geldt voor de Korinthebrieven natuurlijk ook. Dus je vraagt, waarom schrijft Paulus in vredesnaam zo'n brief als eerste Korinthe en sterker nog de tweede Korinthebrief? Dan moet ik u zeggen, ja, dat zit hem in die Korintiërs en hun wijze van leven. Dus de aanleiding van de apostel om zijn brief te schrijven met deze inhoud. Maar de inhoud, als zodanig, de leerstellige inhoud, die verandert daar heus niet mee. Je begrijpt alleen waarom hij die dingen zegt zoals hij ze zegt. Maar de waarheid als zodanig blijft gelijk. Dat geldt voor de Hebreeënbrief trouwens ook. Het is heel naïef om te zeggen, die is niet voor ons bestemd. Want waar het over gaat, lees hem dan eens. Zeg ik altijd, lees hem dan eens. Lees eens waar het over gaat. Waar gaan we het over? Waar het over gaat, is over de Heer Jezus Christus, die op grond van zijn opstanding gesteld is tot hoge priester. Is hij dan hoge priester? Of niet? Ja, ongeacht aan wie de brief geschreven is, uiteraard. Toch? En als de bedoeling is dat gelovigen met vrijmoedigheid naderen tot die hoge priester en tot die troon waarvanaf genade regeert, en wij leven notabene, Efeze, in de bedeling der genade, dan zou ik niet weten waarom dat niet voor ons is. Want wij zouden toch God dienen? Wij zouden toch Christus dienen, de opgewekte? Wel nu, die is hoge priester van het nieuwe verbond. En als wij dus God dienen onder de leiding van ons hoofd, namelijk Christus, dan zijn wij dus priesters van het nieuwe verbond, waarbij Christus onze hoge priester is van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Hoe je dat ook keert of wel, het heeft niks te maken met aan wie het geschreven is. Toch? En dat zouden wij ons realiseren. En daarna zou ik meteen natuurlijk van de gelegenheid gebruik moeten maken om te zeggen, en dan maakt het dus ook niet uit wanneer hij geschreven is. Vroeg of laat. Want het is of het geïnspireerde woord van God en dus de waarheid, of je kan het rustig vergeten en het is lering van mensen. En dan hoort het in de wereld thuis. Meer opties ken ik niet. Begrijp je me goed, ik denk er al 30 jaar over na en dan hou ik het nog aan de veilige kant. Ik kan het voor u precies uitrekenen. Maar goed, toen ik in militaire dienst zat, toen werd ik geconfronteerd met de gedachte van dat Hebreeënbrief wellicht niet voor ons zou geweest zijn. Sindsdien denk ik daar nog steeds over na. En hoe langer ik erover nadenk, hoe belachelijker ik het vind. Het is gewoon onzin, slaat nergens op. Of dat bepaalde brieven niet voor ons zouden zijn, omdat ze vroeg zouden zijn of laat geschreven of wat dan ook. Lees ze dan en stel vast dat het er niks mee van doen heeft. Dan wordt ons uiteengezet wie Christus is en wat het resultaat is van het werk van Christus in het verleden en in het heden. Dat wil zeggen wat het resultaat is van zijn lijden en dood en opstanding en meer in het bijzonder wat het resultaat is van zijn leven nu. Voor degene die in hem geloven. Met andere woorden, sinds zijn opstanding dus. Nee, in de oud-testamentische tijd waren die brieven niet van toepassing, maar toen bestonden ze ook inderdaad niet. Maar sinds ze geschreven zijn, zijn ze van toepassing. Het is gewoon tegenwoordige waarheid, zoals Petrus dat noemt. Er staat of valt echt niet met een adressering of met een datering. Trouwens, een datering in de brieven vinden we überhaupt niet. Weet je waar ik altijd om moet grijnzen? Omdat het eigenlijk leuk is, terwijl het aan de andere kant toch droevig is. Wij evangelischen hebben dikwijls de mond vol over die evolutietheorie. Ik heb me laten voorlichten wat dat betreft door Ouweneel natuurlijk. En Ouweneel zegt, kijk eens hier, Hoe weten we hoe oud die aardlagen zijn? Wie weten we al die aardlagen zo boven elkaar? Hoe weten we de leeftijd van die aardlagen? Nou, dat weten we door de fossielen die we daarin vinden, de overblijfselen. En daarna is de vraag, en hoe weten we de leeftijd van die fossielen?
Van de aardlagen.
En dat weten we door de aardlagen waarin we ze vinden. Hebben die?
Ja.
Ik ga het toch niet verder uitleggen. De evolutieleer is daarop gebaseerd.
Dat moet u zo maar stellen.
He? Ja, dat is natuurlijk een belachelijke onzin. Dat is een cirkelredenering. Mijn Latijn ontschiet me nou even. Maar dat is een cirkelredenering. Dat schiet dus van geen kanten op. Ja. Nou, en zo is het.
Hè?
Ja, dat is hetzelfde verhaal van het kip in het ei, ja, precies. Nou goed, maar nou even over die brieven. Hoe weten we of een brief vroeg of laat geschreven werd? Want van lang niet alle brieven kunnen we de oorsprong terugvinden in handelingen, hoor. Hoe weten we of het een vroeg of laat een brief is? Zal ik u vertellen. Aan de hand van de inhoud ervan. Heb je die? Men zegt, nou ja, als bepaalde waarheden er niet in voorkomen, nog niet in voorkomen, of niet in voorkomen, dan zegt men, dan komen ze er nog niet in voor en zijn ze dus vroeg geschreven. Dat betekent ongeveer dat als ik een boekje schrijf, nou over, een brochure schrijven, over wedergeboorte, zo, dat gaat alleen maar over wedergeboorte, dan moet de conclusie zijn, kennelijk, dat ik die geschreven heb vlak nadat ik zelf wedergeboren was en nog niet meer wist dan dat. Nou was dat niet zo, want ik wist meer dan dat voordat ik wedergeboren werd. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat is wat moeilijk te maken. Zo van bepaalde dingen, die komen er niet in voor. Dus wist de schrijver het niet. Wat een dwaasheid. Toch? De schrijver weet altijd meer dan hij schrijft. En anders is het een slechte schrijver überhaupt.
Maar of ik dat daar op dat moment belangrijk vind?
Ja, natuurlijk, daar gaan we om. Het gaat erom dat men een onderwerp inderdaad afschermt en doseert, heet zoiets, heb ik nagevraagd aan broeder Ad Wegen, die is docent tegenwoordig. Ja. Dus dat moet je doseren in bepaalde porties en dat is het dan. En daarom komen bepaalde waarheden in bepaalde brieven niet voor. En men zegt, oh ja, toen wist Paulus het nog niet en daarom staat het nog niet in, dus is het vroeg geschreven. En dat soort dingen, ja, kijk, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè. En daarna keert men het om en zegt, nou ja, dit is een vroeg geschreven brief. En toen wist Paulus nog niks over de opname van de gemeente. En dus kan deze brief niet over de opname van de gemeente gaan. Hm? Ja, dat is, en dan heb je diezelfde cirkelredenering weer. Dan bepaalt men de inhoud, dan leest men de inhoud afhankelijk van de datering van de brief. Maar hoe weet men de datering? Wel, door de inhoud van de brief. Dat schiet niet op. Het is gewoon onzin. Mijn vader zou ook zeggen, ik heb nog nooit een datum gezien in die brieven. Never. Hij had ook een verschrikkelijke hekel aan een dergelijke uitleg van die brieven.
Het heeft ook geen enkel nut, hè, dat die...
Het heeft ook geen enkel nut, nee. Het heeft absoluut geen enkel nut. Nee. Ik heb er wel eens mee bezig gehouden, maar je komt er ook niet uit. Het is echt niet te doen. En ik niet alleen natuurlijk, er zijn er velen die zich mee bezig hebben gehouden met de datering van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Je komt er niet uit, maar het maakt ook niks uit. Ik durf het rustig te zeggen. Al jarenlang bespreken de Nieuwtestamentische Bijbelboeken en zeker de brieven vers voor vers. En dan weer overnieuw en dan weer enzovoort. En ik heb nooit de momenten behoefte gehad om te weten van wanneer is het ding nou geschreven. En in wat voor omstandigheden? Het maakt namelijk echt niks uit. Het verandert de inhoud helemaal niet. Zie. En als het wel bepalend zou zijn voor de inhoud, dan zou de heer zelf ervoor gezorgd hebben dat er een nauwkeurige datering van die brieven was. Maar die is er niet. Zie. Bovendien, u weet toch hoe dat is. Men zegt wel eens, men zou geen boek moeten schrijven voor men 40 jaar is. Zo van, je moet eerst een beetje geleerd hebben, je moet een beetje geestelijke bagage hebben opgedaan enzovoort. En daaruit kun je dan putten en selecteren en dan kun je gaan schrijven. Als je het voor die tijd doet, dan is het altijd scheef. Dan is het, eenzijdig enzovoort. Het is nog niet in balans gekomen en dat soort dingen meer. En wat denkt u hoe de Heer dat doet als hij wat schrijft? Want toch moet, dit zijn niet brieven van Paulus, dit is het woord van God, toch, of niet? Nou, hoe kun je dan nog zeggen, ja, dat wist Paulus toen niet, als het woord van God is? Of dat heeft hij later anders geleerd? Dat is toch niet aan de orde? Dit is gebalanceerd geheel, dat is het woord van God, de waarheid, de volle raad Gods, met de uitdrukking uit Handelingen 19, en daar houd ik het maar op. Verder maakt het niet uit. Aan wie geschreven, maakt niks uit. En dan zegt hij, ja, maar je zei net, aan Corinthiërs geschreven, is bepalend voor wat erin staat. Dan moet ik je zeggen, nee, het is de aanleiding daarvan. Maar daarna keer ik het gewoon om. Hoe weten we wat voor mensen die Corinthiërs waren? Door die brief. Niet de Corinthiërs zijn bepalend voor de inhoud. Het is andersom in de praktijk voor ons. Wij weten iets over de Corinthiërs omdat Paulus hen een brief schreef met vermaningen. Wij weten iets over de Galaten, namelijk dat ze nogal wettisch aangelegd waren. Dat weten we uit de brief, niet andersom. Toch? En zoals met de brief aan de Hebreeën ook. Hoe weten we aan wie die geschreven is? Dat wil zeggen wat voor publiek Paulus in gedacht had. Wel uit de inhoud. Mensen die geneigd waren zich vast te houden aan de Joodse rituelen. En dus ook aan de wet feitelijk. En het oude verbond, het Levitisch priesterschap en wat het allemaal maar wezen mag. En Paulus zegt, maar zouden die doen? Dan zeggen we, het zullen wel Hebreeën, Joden geweest zijn. Dan zeg ja, dat kan wel, dat zal wel. Maar bewijs daarvoor hebben we niet en dat maakt toch verder niks uit, toch? Speelt echt geen rol. Het klinkt altijd wel interessant, moet ik zeggen, maar het leidt helemaal tot niks. En dat is vaak zo met interessante dingen. Nou goed. En in sommige talen betekent het woord dat ook, hè? Interessant. Ze zeggen, how interesting. Ik heb dus een keer een Engelsman horen zeggen, how interesting. En hij bedoelde, helemaal niet. Niks interessant samen. Dan zeggen ze dat. Interessant. Nou goed. Maar het maakt niks uit. Het leidt tot niks. Kortom, vers 16 van Colossense 4. Wanneer deze zendbrief door u zal gelezen zijn, maak dat u ook in de gemeente de Laodicense gelezen worden. Misschien hebben ze hem toen wel overgeschreven. En in plaats van Colosse in vers 2 ingevuld Laodicea. Ik kan me toch voorstellen dat je ding niet weg wil doen, toch? En misschien hebben ze die van Efeze of van Laodicea wel overgeschreven en ingevuld helemaal niks. En bij een andere gelegenheid ingevuld Efeze. Kan heel goed. Zie? Want in die brief aan die Efeziërs, daar hebben we eigenlijk geen idee van de mensen individueel aan wie de brief geschreven is. Wij vinden geen namen van Efeziërs vermeld of zo. Hij kan dus net zo goed geschreven zijn aan een andere plaats. Hier in de brief aan de Colossense vinden we wel namen. En daarom hebben we geen twijfel aan dat het inderdaad gericht is geworden aan Colossen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n brief ontvangt, kan je hem niet missen.
Nee, ik zou hem voor geen geld uit handen geven meer, nee.
Dus,
nee.
Dan moet je wel overstrijden.
Kan je nagaan, als je hem nu nog had, hoeveel dat waard zou geweest zijn. Niet waar, dat doe je nooit meer weg natuurlijk. Ik doe dat soort dingen ook niet weg. Dus je schrijft hem over. En wat doe je dan met adressering? Nou, goed, laat je open. Toch?
De
schaper,
is dat ook niet die
Tychicus? Dat is de man die brief bezorgde, toch?
Maar hij...
Nee, dat was Epaphras.
In
2
Timotheus
wordt Tychicus,
zegt Paulus, van Tychicus hebben naar
Efeze
gezonden.
Ja, maar kwam die Tychicus hiervoor?
Ik ben
even aan het zoeken. Oh ja, vers 7. Ja, de verbinding is dat de Tychicus de bezorger van de brief tegelijkertijd ook de bezorger was van de brief aan Efeze. Dus hij heeft beide brieven tegelijkertijd moeten bezorgen. Maar vermoedelijk ook die aan Filippi. En met nog grotere waarschijnlijkheid ook die aan Filimon, want die woonde in Colosse. Dus dan in dat geval had hij zelfs 4 brieven bij zich. Maar het is in ieder geval een directe verbinding, aantoonbaar, tussen die Colossense brief en de Efeze brief. Die zijn gelijktijdig bezorgd. Maar daarom kan het heel goed dat de Efeze brief dezelfde is als de brief aan Laodicea. Dus, maar goed, het doet nog verder weinig de zaken. Als u maar onthoudt dat die brieven domweg circuleren. Zo is het ook gebleven natuurlijk. En zo zijn wij er ook aangekomen. De originele hebben we echt niet. We hebben kopieën. die overgeschreven zijn. En het was omdat ze circuleren en omdat de dingen die hierin onderwezen werden bestemd zijn. Niet alleen maar voor inwoners van Colosse, uiteraard. Goed. Dus maakt dat hij ook in de gemeente Laodicea gelezen wordt en dat gij ook dien leest die uit Laodicea is. Niet die uit Laodicea geschreven is, want hij is geschreven gewoon uit Rome dus. Hè? Maar aan Laodicea eventueel. En daarna komen we terug bij vers 17. Zegt aan Archippus. Archippus. Men vertaalt het bij voorkeur met de... Nou, ik heb een mooi Nederlands woord ervoor trouwens. Maasgalk. Of als je het minder plechtig zegt, paardenknecht.
Koning uit paarden.
Maasgalk betekent van huis uit paardenknecht, ja. Maar ja, sommige van die titels die... zijn paardenknechten die carrière maken, waardoor hun titel wat hogere betekenis krijgt. Maar het is echt zo, ja.
Koning was toch een maasgalk?
Ja. Veldmaarschalk nog wel.
Ja. Veldmaarschalk.
Ja. Maar Archippus, Arch, dat weet u, dat is eerste. En Hippos, dat is een paard, hè. Eigenlijk moet je letterlijk vertalen met het eerste paard. Maar omdat het een mens is, zeggen ze, nou, het zou iemand zijn die de baas was over een paard. En dan is hij paardenknecht. En als hij echt baas was, was hij paardenmeester... Of stalknecht of iets dergelijks. Enzovoorts. Maar hij moest in ieder geval voor de paarden zorgen. En dat is van oudsher een huishoudelijk ambt. Nou ja, niet bij iedereen, maar het is nou eenmaal zo. En een beetje, hoe moet ik het zeggen? Een beetje landheer, zal ik maar zeggen, hield er een paardenknecht, een maarschalk, dus op na. Maar in de praktijk was dat zo ongeveer de rentmeester van het hele huis. Dus hè? Als de baas er niet was, dan was het. De paardenknecht, de stalmeester. Stalmeester, de baas. Ik geloof dat het Nederlands Koninklijk Huis ook een opperstalmeester in dienst heeft. Was het niet zo?
Wim,
ja, dat ging over Rodon Denderons, geloof ik. En krentenbrood. Die zei dat betekent zoveel als opperkrentenbrood aanpakken. Op Koninginnedag, ja. Maar niettemin, stalmeester heet dat. Maar het is echt, in andere taal wordt het een maarschalk, hè. Maar in de praktijk dus de titel, niet maar voor de paardenknecht, maar voor degene die de huishoudingen, de gang van zaken in het huis regelt. Eventueel dus de rentmeester, maar dat is ook wel zo'n raar woord, want rentmeester komt van de andere kant binnen. Rentmeester veronderstelt de beheer van vooral de financiën van de huishouding. Maar in de praktijk betekent dat vaak dat hij dus heel de huishouding regelt. Je weet toch hoe het is met de gemiddelde boekhouder, heb ik nagevraagd aan boer Klaas Boersman. Dat is een beetje de boekhouder van de middenstander, een boekhouder. Als je niet oppast, neemt hij de hele tent over. Want die denkt dat hij weet hoe het allemaal moet. Omdat hij verstand heeft van boekhouden en dus van belastingtechnische zaken. Dus die gaat de baas vertellen, zijn eigen baas vertellen, wat hij doen moet. Dus die twee krijgen ruzie. Zo gaat dat gewoonlijk. Nou, zal ik u verder niks over uit de doeken doen. Maar een rentmeester kan dus worden de baas van de hele tent. Maar van onderaf kan het ook. Iemand die begint als die op de paarden moet passen. Die wordt later de stalmeester. En daarna is die meester van niet alleen de stallen. Want er zijn er dikwijls meerdere. Maar daarna van de hele ballentent. Hè? Van de hele manor. Van het hele kasteel, zal ik maar zeggen dan. Hè? Van het hele huis. Maar in de praktijk... is dus de maarschalk, de stalmeester, dezelfde als de rentmeester, dikwijls. Die titels komen bij elkaar. En daar gaat het hier over. Deze man heet trouwens gewoon zo, zijn naam Archippus. Maar in de praktijk blijkt dat hij ook inderdaad zo'n soort functie heeft. Wat voor een precies weten we niet, maar er staat, zegt aan Archippus... zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. En wat voor een bediening dat is? Nou, omdat er niks bij staat en omdat we alleen zijn naam hebben, denk ik dat de man verantwoordelijk was voor de huishoudelijke gang van zaken in de gemeente in Colosse. En misschien had de gemeente dan wel in eigendom een pand, een gebouw dat beheerd moest worden. Misschien was de man wel wat wij tegenwoordig noemen de koster. Weet je veel. Maar in ieder geval, hij was verantwoordelijk voor huishoudelijke aangelegenheden van de gemeente in Colosse. Blijkbaar, volgens zijn naam. Daar hebben wij trouwens nog wel één argument voor. Want dan moet ik even een paar bladzijden omslaan naar de brief aan Philemon. Geschreven door Philemon 1, vers 1 bedoel ik. Philemon vers 1. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder. En geschreven aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, dat moet eigenlijk zijn Apphia, maar goed, want het is een dame. En een P en een F, dat is in vele talen hetzelfde, dat weet je. Dat een PH moeten zijn eigenlijk dus in het Nederlands, oud-Nederlands. Appia, de geliefde, dat is kennelijk mevrouw Philemon of zo. En aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huis is. De idee is namelijk dat Archippus de zoon is van Philemon en Appia. En daarna staat er, en aan de gemeente die te uw huis is. En u weet, Philemon had niet alleen een gemeente te zijn huizen, maar hij hield er kennelijk ook slaven op na. Nou ja, personeel, maar naar Griekse maatstaven hield de slaven op na. En die Onesimus, waarover de brief immers uitgebreid spreekt, was dan die weggelopen slaaf die dan door Paulus met deze brief weer teruggestuurd wordt. Maar die idee is dat dus dat Philemon niet onbemiddeld was en kennelijk ook wel ruim behuisd, om zo te zeggen. En dat inderdaad de gemeente ergens in zijn huis vergaderde als ze vergaderden, als ze samenkwamen. En als dan tot Archippus, zijn zoon blijkbaar, gezegd wordt, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heer dat gij die vervult, is de kans het allergrootst dat de zoon des huizes inderdaad verantwoordelijk was voor de gemeentelijke gang van zaken, voor zover hij daar aan huis plaatsvond. En daar gaat het maar om. Niet meteen een voorganger, zoals we dat zouden noemen. Niet een meteen die met het woord dient. Maar ja, je hebt nou ook eenmaal dienaren, niet waar? Vertaald met diakenen in, wat het maar was, 1 Timotheus 3. En daar is kennelijk Archippus er een van, in Colosse. De gedachte is dan ook inderdaad dat er in ieder geval een gemeente vergadert in het huis ook van Philemon. En daar gaat het maar om. Maar vervolgens, wat wij ervan leren, is gewoon dit, dat het inderdaad ook op onze weg kan komen, dat wij verantwoordelijk gesteld worden voor zaken met betrekking tot gemeentelijke dingen, en dat wij daarvoor de verantwoordelijkheid zouden dragen. En wat ik dan altijd zeg, kan ik ook nu zeggen, omdat het ook uit het vers naar voren gebracht wordt, het gaat er niet om of wij incidenteel, bij gelegenheid, iets willen doen. Het gaat erom of wij een bepaalde verantwoordelijkheid op ons willen nemen, in principe, voor de rest van ons leven. Nou ja, in principe. Want waar het over gaat bij de dienst aan de Heer, dat wil zeggen aan de gemeente, maar helemaal in onze leven als kinderen Gods, en ik zal het hier inmiddels heus wel al een paar keer verteld hebben, waar het over gaat is niet of wij af en toe bereid zijn iets te doen, maar waar het over gaat is of wij definitief in ons leven, en meer specifiek een deel van ons leven, speciaal deel van ons leven, aan hem willen wijden. Zo van, dit doen wij, niemand meer zorgen, hoeft niemand meer zorgen over te hebben, is geen probleem meer, dat probleem neem ik op mee. Want het punt is, als men alleen bij gelegenheid wat wil doen, dan worden problemen die er continu zijn nooit opgelost. Dan moet er altijd overnieuw geregeld worden. En dat is niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat wij als gelovigen, en zeker in gemeentelijk verband, ons constant bezighouden met aardse zaken. Dingen die nou helemaal geregeld moeten worden. En daarom zou men ze zodanig moeten regelen dat het daarna niet meer hoeft. Schiet me ineens te binnen dat ik dat al een keer heb aangehaald hier. Want ineens schiet me weer te binnen, broeder Engel, verdoold. Nou, wees achternaam ook weer. Dat was in Bodegraven, die in de tijd dat ik daar nog woonde, en dat is dus 30 jaar en meer geleden, regelde hij alles in die zaal. Zaal klaarzetten, zaal schoonmaken, kachel stoken, weet ik veel wat. En voor zover ik weet, doet hij het nog. Tot vandaag. Hij moet heel wat jaartjes ouder geworden zijn. Maar hij doet het nog. Met andere woorden, daar heeft nooit iemand meer omkijken naar gehad. Al die 30 jaar niet. En daar gaat het maar om. Zo was er een penningmeester ook, maar die is inmiddels overleden. Door de dood verhinderd te blijven. Maar vooruit. Van andere plaatsen weet ik niet hoe het daar werkt. Maar zo zou het eigenlijk moeten. Maar wat daarvoor nodig is, is inderdaad niet mensen die ambitieus zijn, maar mensen die betrouwbaar zijn. En die dus dienstbaar willen zijn. Die achter de schermen, omdat het ook nooit meer aan orde komt, en dus achter de schermen gewoon hun werk willen doen. Valt pas op, zal ik maar zeggen, als ze het niet meer doen. En als je dus op zondagmorgen om 10 uur voor de zaal staat en je kan er niet in, want de deur zit op slot. Kijk, dan heb je een probleem. Hè? Dan valt zo'n werk pas op. Maar normaal gesproken, men moet erop kunnen rekenen. Want dat is wat wij zouden leren. In navolging van de Heer Jezus zelf uiteraard. Trouw zijn aan degene door wie wij gesteld zijn. En dat is altijd de Heer, nooit mensen. En als het altijd de Heer is, hebben we ook nooit reden echt tot klagen. Begrijp je me goed? Er kan van alles misgaan, breek me de bek niet open. Want daar kan ik u avondenlang over vertellen, over wat er dus allemaal mis kan gaan. Maar daar ga ik nooit van uit. Je doet iets voor de Heer en dat is het dan. En dat beloof je aan de Heer om dat te zullen doen. Niet eenmaal, maar gewoon definitief voor altijd. En bij gelegenheid krijgen we dan nog eens bemoediging onderweg. En misschien krijgen we af en toe deze tekst onder ogen. Zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. Welke het ook is, want het maakt weinig uit. En daarom staat het er denk ik ook niet bij. Zie. En aan Timotheus schrijft de apostel, zorgt of maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Men zou gewoon altijd van een bepaalde moeten kunnen. Dat is het verhaal, dat is wat wij zouden leren. Want geloof is hetzelfde als trouw. En daar zullen we het eerst bij laten om te pauzeren. Inderdaad, we hebben nog maar één vers. De groeten is met mijn hand. Het is dat het hier geschreven staat in de Bijbel aan het eind van de Colossensbrief. Anders had ik gedacht aan de koningin van Lombardije. Uit bekende liederen. Altijd maar die hand, weet je wel. Ja, de groeten is met mijn hand. Dat is gewoon dag met je handje, denk ik dan altijd. Maar u weet hoe het in elkaar steekt, hè. Als hier staat de groeten is met mijn hand, wil zeggen dat Paulus dit met eigen handen schrijft. En dat betekent uiteraard weer dat de voorgaande versen niet eigenhandig geschreven zijn door de apostel Paulus. En dus dat hij zijn brieven, in ieder geval deze, maar dan zal het voor die van Filemon en Efeze enzovoort ook gelden, dat hij ze gedicteerd heeft aan, laten we zeggen, iemand die op die grond beschreven wordt als secretaris. Daarna zou je afvragen, is het dan de bedoeling dat apostelen een secretaris op nahouden? Dan zeg ik, Jeremia had er ook een. Baruch, weet je. Maar goed, dat is niet een luxe zaak. Ik zal u eerlijk vertellen, u kent waarschijnlijk de redenering hierover. Men zegt, Paulus had kennelijk een oogkwaal. Had iets met zijn ogen, waardoor hij een soort blind werd of iets dergelijks. Dan zeg ik, kan ik dan twee dingen opzeggen. In de eerste plaats, als het niet een gewone ziekte was, een specifieke oogziekte, dat was toch een kwestie van minstens van ouderdom. En als hij echt bijna blind was, dan was hij ook heel wat ouder dan wij gewoonlijk denken. En dat denk ik ook dat het zo was. Maar ik heb nou niet de behoefte om u dat uit te leggen. Ik denk namelijk dat de apostel Paulus bij zijn bekering, om die term dan maar even te gebruiken, in de tijd dat hij al zeker een jaar of 40 oud was. Daar heb ik zomaar redenen voor, bijbelse redenen. Maar dat doet nou niet de zaken natuurlijk, hoe oud de man werkelijk was. Maar ik zal u vertellen dat als ik een brief moest schrijven en ik had mijn brilletje niet, kon ik het ook rustig vergeten, hoor. Echt. Hè? En zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ik kan het echt niet, wat ik nou voor me heb liggen, kan ik echt niet lezen. Niet meer. Vroeger wel. En vroeger kon ik het zelfs lezen heel dichtbij. Kon op 10 centimeter afstand. Dat deed ik vroeger ook. Dan had je verder niks anders dan alleen die lettertjes voor. En dan is zo helemaal over de Bijbel gebogen. Of een ander leesboek natuurlijk. Dan had je te lezen enzovoorts. Maar met het klimmen der jaren gaat dat met de ogen achteruit. En dan, daar hoef je niet een speciale oogkwaal voor te hebben. Als je boven de 40 bent, dan gaat dat met sprongen achteruit. Ik heb mijn leven lang ongeveer een bril gedragen. Maar ik moet u zeggen dat ik tot mijn 40ste mijn best kon redden zonder bril. Nou ja, dan kreeg ik wat klachten over dan. Hoofdpijn of dat soort dingen meer. Maar niettemin, het was goed te doen. Maar dat is allang niet meer zo natuurlijk. Dat wil zeggen, heel het idee dat Paulus een oogkwaal had, een of andere ziekte aan zijn ogen of een gebrek aan zo, dat is gewoon onzin. De man was gewoon niet al te jong meer en dus kon hij niet meer lezen. Je kunt dus gevoelig aannemen dat de man die het voor hem moest opschrijven heel wat jonger was dan de apostel Paulus zelf. Het was niet een luxe dat hij een secretaris op nahield. Het was dringende noodzaak.
Schrijft hij daarom dat hij met een grote handschrift
en
een andere
luxe? Ja, bij een andere keer een grotere handschrift. Dan gaat dat, hè. Dat is of je schrijft zonder bril terwijl er een nodig hebt, heb je een grote handschrift, of je leidt aan Parkinson.
Ja, dat kan.
Want dan kan je niet zo fijn meer sturen. Toch? Dan gaan mensen automatisch groter schrijven, ja, om de vorm van de letter te kunnen blijven herkennen. Dat is op zich eigenlijk helemaal niks bijzonders aan. Hetgeen mij brengt, omdat we toch wel even tijd hebben, brengt mij bij het bekende probleem van Paulus, zijn doorn in het vlees. U weet wel, uit de tweede Korinthebrief, hè. Paulus zegt dat hij een engel des Satans had die hem met vuisten sloeg, had een doorn in het vlees. En dan zegt men, nou ja, er moet een lichamelijke kwaal geweest zijn en dat zal dus wel zijn oogkwaal geweest zijn, die hij blijkbaar had, enzovoorts. Ik moet u zeggen dat het een heel hardnekkig verhaal is, maar dat ik er geen klap, geen letter van geloof dat dat zo is. Ik geloof, helemaal niet in dat Paulus een of andere lichamelijke kwaal met zich meedroeg. En als u vraagt, maar wat is dan die doorn in het vlees? Daar heb ik een heel simpel antwoord op. Die doorn in het vlees was niet een of andere ziekte, dat waren die Korintiërs. Men lezen 2 Korinthe, hè? Ik zal hem even opzoeken, 2 Korinthe 12... Daarboven staat het hemelse gezicht en de doorn in het vlees. Paulus beschrijft daar eerst hoe hij zegt het niet helemaal letterlijk, maar duidelijk genoeg. Hij zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en dat hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Dat wil zeggen, vers 4 van 2 Korinthe 12... dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Kom aan, hoezo onuitsprekelijke woorden? Sinds wanneer kun je woorden niet uitspreken? Wel, die het de mens niet geoorloofd is te spreken. En dan zeggen we, nou ja, dat hij kon het niet vertellen. Of hij mocht het niet vertellen. Of hij zei, hij had wat dingen gezien die hij dus voor zichzelf moest houden. Is dan het idee? Maar dat geloof ik ook niet, net zo min.
Hij had er geen woorden voor.
Hij had er wel woorden voor, maar het punt is, er was niemand die er naar luisteren wilde. Dat is het punt. Die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Door wie niet? Men zegt of veronderstelt, door de Heer niet. Maar als men de uitdrukking leest, gewoon in de context, en bij voorkeur in het geheel van de brief, dan weten wij precies door wie het niet geoorloofd werd om deze dingen uit te spreken. Door de Korintiërs namelijk niet. De klacht van de apostel in deze beide brieven, en zeker in deze laatste hoofdstukken van die laatste brief, is dat die Korintiërs niet naar hem willen luisteren. Terwijl Paulus zegt, maar ik heb zulke mooie, zulke geweldige dingen om je te vertellen. Maar ze wilden hem niet horen, ze hadden geen belangstelling voor zijn boodschap en als mens mochten ze hem niet enzovoorts. Zij hadden namelijk, net als Demas, de tegenwoordige wereld lief en dat is nog netjes gezegd, want in werkelijkheid, zij wandelden naar het vlees. Dat staat al in de eerste brief, hoofdstuk 2, nou eigenlijk al in hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 2 neemt hij dan die draad op en daar blijft het deze beide brieven door overgaan. Ze wandelt naar het vlees en hadden dus geen belang bij hemelse dingen of zo. En dus ook niet bij de man die gedreven werd om het hen te vertellen. Zie? Want op deze dingen gaat hij verder in vers 7. Hij zegt, omdat ik mij door de uitnemendheid van deze openbaringen niet zou verheffen, waarmee hij dus alsnog zegt dat het ging over hemzelf, dat hij was opgetrokken tot in het paradijs of de derde hemel en deze dingen aan hem geopenbaard waren. Hij zegt, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, die engel des Satans, en daarmee de doorn in het vlees, wat het ook wezen mogen. En hij heeft tot mij gezegd, de Heer namelijk heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Iets uitgebreider, mijn kracht wordt in uw zwakheid, die van Paulus uiteraard. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Paulus voelde zich zwak en heeft driemaal daarvoor gebeden tot de Heer. Nou ken ik er die meteen zouden zeggen, dat is veel te weinig. Maar goed, het is niet aan ons om dat te beoordelen. Trouwens, het Oude Testament zei de Heer, als zo haast gij mij aanroepen zult, zal ik u horen. Dus dan zou één keer ook voldoende geweest zijn. Als je wil kun je alles verdedigen, dus laat me zitten. Hè? Maar hij zegt gewoon, ik heb dat drie keer gedaan en de Heer heeft dus antwoord gegeven. Het is zo goed. Mijn kracht wordt in zwakheid, in uw zwakheid in het bijzonder dan, volbracht. En dus zegt Paulus, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En daarna, even zoeken, want ik heb weer een andere Bijbel bij me. Vers 14, daarna vers 14. Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. En zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar ik zoek u, enzovoort. Ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Een paar versen daarvoor zegt hij, hierover heb ik de Heere driemaal gebeden. Ja. Bij welke gelegenheid bad hij dan? Bij elke gelegenheid dat hij gereed stond om naar Korinthe te gaan. En wat bad hij dan? Of hij was zwak. Of hij kracht zou ontvangen. En toen zei de Heer, komt allemaal goed, mijn genade, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Je blijft dus gewoon zwak. Voor de rest zal ik het doen, zei de Heer. Ja. Hebben die nog? Maar waar ging het eigenlijk over? Waarom zou Paulus naar Korinthe gaan? Wel om hen te vertellen aangaande de dingen die hij van de Heer zelf geleerd had. Die de Heer hem geopenbaard had. Overigens, wanneer was dat eigenlijk dat hij was opgetrokken geweest door in de derde hemel tot in het paradijs? Waar heeft hij deze dingen gezien? En het antwoord is, maar ik kan het zo gauw allemaal niet vertellen. Het is ook wat buiten de orde. Maar als u mij vraagt, meteen voordat hij aan zijn bediening begon, meteen na zijn bekering, toen hij namelijk in Damascus was, is hij een poosje tussenuit geweest uit Damascus en is hij terstond niet te raden gegaan, gelaten heen. Is hij terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar hij is gegaan naar Arabië. Is dat dan geen vlees of bloed? Hij ging dus niet te raden. Hij ging dus niet te raden bij vlees en bloed, dus ook niet, staat erbij, bij degene die al eerder dan hij apostelen waren in Jeruzalem, maar hij ging naar de woestijn in Arabië. Wat was daar dan? Hij ging te raden, hij had advies nodig. Hij moest onderwezen worden. Hij was Jood, hij was uit de Joodse traditie, Joodse school. En hij was misleid, dat wist hij inmiddels. En wat het christendom betreft, die christengemeente in Jeruzalem, die vervolgde hij. Met andere woorden, hij zag niet dat dat het werk van de Heer was of kon zijn. Wat doe je dan? Want hij zat verkeerd, dat wist hij ook. Maar in Jeruzalem hoefde hij niet te vragen, want dat had hij kennelijk nooit begrepen. En aan de Joden hoefde hij het ook niet te vragen, want door hen was hij misleid geworden. Dat wist hij ook. Dus hij ging niet te raden bij vlees en bloed, maar hij ging naar een woestijn. Wat zocht hij in de woestijn dan? En in bijzonder in de woestijn in Arabië. Daar sla ik altijd twee bladzijden om ingelaten. En daar heeft hij het ineens ingelaten 4 over Sinaï, een berg in Arabië, zodat ik dan ineens weet waar hij geweest is. op de Sinaï dus. En benaderen inzien is dat nog niet zo dom. Als die meende te wandelen in de weg van Mozes, de Mosaïsche wet, en hij was misleid geworden, en mensen konden niet bij te raden gaan, wat lag nog meer voor de hand? Nou ja, je moet wel een beetje doortastend zijn en goed bij je verstand, denk ik. Maar wat ligt daar meer voor de hand om je te melden bij de oorsprong van al deze dingen? Namelijk daar waar Mozes het ook vandaan haalde. De berg Sinaï. In ieder geval, hij heeft de Heer zelf gezocht en heeft het gedaan kennelijk op de Sinaï. Waarom ook niet? Mozes was daar onderwezen geworden. Elia was daar onderwezen geworden. Als u mij vraagt, de Heer Jezus was daar onderwezen geworden. Het is wat moeilijker uit te leggen. En uiteindelijk was het Paulus die zich daar meldde. De wetstand van de Sinaï, ja. En daarom wordt de naam Sinaï gebruikt ter aanduiding van de wet. In Galaten 4 is dat ook zo, hè? Dat is hetzelfde, broeder. Ja, nou, niet helemaal, maar vragen we nou niet om het uit te leggen. Maar ik kan u wel zeggen hoe ik het zie. Dat wil zeggen, dan leg ik het niet uit vanuit de schrift. De idee is dat Sinaï en Horeb namen zijn van twee bergtoppen naast elkaar. Op één berg. Ik heb er trouwens niet zo lang geleden uitgebreid foto's van gezien en zelfs een video. Maar dat is een andere Sinaï dan die op het zogenaamde Sinaïtisch Schiereiland. Maar inderdaad, in Arabië, Saoedi-Arabië dus. En in benadering zien geloof ik inderdaad dat Mozes daar geweest is. Het zijn twee toppen naast elkaar. De ene top is helemaal zwart geblakerd. En dat klopt. Dat is ook bijbels. En de andere top is gespleten. Horeb, de rots, waar water uitgekomen is, splijten van de rots. Maar ze worden in de Bijbel ook door elkaar gebruikt. En niet altijd, soms zijn het verschillende dingen, en soms worden de termen volkomen door elkaar gebruikt. Net als in dat lied, hè? Niet meer aan Horeb vrezen of beven. Het was Sinaï, hoezo dan Horeb? Omdat in de Bijbel die termen soms door elkaar gebruikt worden, omdat de twee toppen zijn van een en dezelfde berg. Net als de berg Hor, dus. He? De berg van Aaron net zo goed twee toppen heeft, een lagere en een hogere. Dat is met Sinaï ook zo, Sinaï, Horeb dan in elk geval. Maar daar is Mozes geweest, daar is later Elia ontboden door de Heer zelf. Beiden zijn er 40 dagen geweest, zonder eten en drinken. Daarna lezen we het over de Heer op een berg die niet met name genoemd wordt, maar ook 40 dagen zonder eten en drinken. En dan is de vraag, welke berg was het dan? En daar heb ik geen probleem mee. Dat zal Sinaï geweest zijn, dezelfde. En dus was Saulus goed bij de les toen hij dacht, ik ga daar eens een kijkje nemen. En dat is wat hij daar gedaan heeft. En ik denk dat hij dezelfde dingen gezien heeft als die Mozes gezien heeft. En als er iemand al niet over praten mocht, was het Mozes. Want Mozes mocht er niet over spreken, hij moest het uitbeelden. Wat hij gezien had. Op zinnebeeldige wijze. Hij moest de tabernakel bouwen, heel de tempeldienst trouwens, heel de tabernakeldienst, naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Maar ik zeg altijd, Mozes heeft niet de maquette gezien van de tabernakel. Als dat zo was, dan had hij later niet mensen nodig die door de geest waren geïnspireerd om uitvoering te geven aan de voorschriften. Het punt is gewoon, wat hij gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid. En daarmee ook gemeentelijke waarheid. Waarvan oud-testamentische dingen, en vooral de ceremoniën, uitdrukking zijn op voorhand. Dat is wat beeldende kunst werkelijk is. Hè? En ook altijd was tot pak een beetje 150, 200 jaar, 300 jaar, ruim dan, geleden. Vooruit om mijn wil. Zie? Maar wat Mozes gezien heeft, is nieuw-testamentische waarheid. En het is Paulus die in de Hebreeënbrief dat dan ook uiteenzet. En die neemt de uitbeeldingen van en kijkt erachter en zegt wat het betekent. En hoe weet Paulus dat? Omdat hij het origineel gezien heeft. En verder vind je bij geen van de apostelen iets wat er ook maar op lijkt. Hè? Verklaring van oud-testamentische typologie uit tabernakel of tempel of priesterlijke dienst of wat dan ook. Bij niemand vind je dat, alleen in de Hebreeënbrief. En in Korinthe een stukje. 1 Korinthe 10. Nou goed. En hoe komt dat? Omdat Paulus het origineel gezien heeft. Dezelfde dingen die de Heer aan Mozes heeft laten zien, heeft hij laten zien aan Paulus. Maar in de tussentijd denk ik ook aan Elia. Want al die tekenen van Elia en trouwens ook zijn opvolger Elisa zijn zonder meer uitbeeldingen van nieuwtestamentische waarheid. En daarna kom je terecht bij de tekenen van Mozes trouwens ook hoor. Waren dat ook. En zijn opvolger, Jozua. Uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid. En daarna kom je bij de Heer Jezus en zijn opvolgers. De apostelen en de tekenen die zij deden zijn uitbeeldingen van nieuwtestamentische waarheid. Precies hetzelfde verhaal. En in laatste instantie kom je dus terecht bij de apostel Paulus, die deze dingen niet maar uitbeeldt, maar ze zelfs uitgebreid verklaart. Maar hij had één probleem. Een doorn in het vlees. Een engel van Satan, kun je dat ook noemen? Iemand die het tegenhoudt? Namelijk, hij kon zijn ei niet kwijt. Ik bedoel het eerbiedig hoor, maar ik zeg het maar in gewoon Nederlands. Hè. Er wilde niemand naar luisteren. Had een geweldige boodschap, maar ze wilden het niet horen. In ieder geval de Corinthiërs niet. En dus wint de apostel zich op. Vooral in deze hoofdstukken, 10, 11, 12 enzovoort van de tweede Korinthebrief. En in de gelaten brief dus ook. Daar wint hij zich ook op. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd enzovoorts. Luid die zich stellen alsnog onder de wet. Terwijl Paulus ervan verlost was en juist de heerschappij van de genade uitgedrukt heeft gezien. Hè? En dingen daaromtrent van Gods wegen had ontvangen. Maar ze willen niet luisteren. Dat is een doorn in het vlees. En dat is waarom hij ook gebed vroeg in Colossense 4, vers 3. Biddende ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus. Want ik weet niet of u zich dat realiseert, maar je kunt zeggen, ja, spreken is spreken. Je maakt een lesje, je maakt een preek, weet ik veel. En je neemt je voor wat je de mensen gaat vertellen en dat vertel je ze dan. Ze zeggen, ja, dat kan nog wel zo zijn, maar je merkt al gauw genoeg dat de mensen niet naar je willen luisteren. En daar sta je dan met je verhaal. Toch? Of je zal maar les moeten geven, broeder de wezen, aan een klas met kinderen die helemaal niet gemotiveerd is, die helemaal niet geïnteresseerd is in wat je ze te vertellen hebt. En als er nog geen examenvak is, dan hang je helemaal als onderwijzer. Toch? Maar ze willen het niet horen. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, het is een geweldige boodschap. Ja, ja, dat weten wij wel. En we kunnen zeggen, de wereld heeft behoefte aan, enzovoorts. Ja, dat weten wij, maar de wereld niet. Je kan het ze ook niet wijs maken. Dus het schiet niet op. En ik kan u uit ervaring ook wel zeggen dat het niet makkelijk is om bepaalde onderwerpen te moeten bespreken. In het bijzonder niet in bepaalde plaatsen. Vraag mij er niet verder naar, want ik geef u toch geen antwoord. Maar ze wist dat nou eenmaal. Valt niet mee om dingen te vertellen. Als er niet meteen iets, als geen waarheden zijn die rechtstreeks betrekking hebben op de problemen van alle dag. En als ze niet meteen een oplossing geven voor het probleem van vandaag. Dan zijn de meeste mensen absoluut niet geïnteresseerd. Bijbels of christelijk, interesseert ze geen bal. Ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid. Absoluut niet. En zeker niet in hemelse dingen, want u weet het, wij zijn toch nog hier. We zouden met beide benen op de grond staan. Waarvan ik dan altijd zeg, als je met beide benen op de grond blijft staan, zuster, dan kom je nooit een stap vooruit. Ja, maar goed. Laat maar zitten. Ja. Een mens is net een schildpad. Als je je nek niet uitsteekt, komt je ook niet vooruit. Heb je dat? Onthouden maar. Dat vind ik heel een goeie. Maar in elk geval, de doorn in het vlees van de apostel Paulus was niet dat hij de een of andere ziekte met zich meesleepte. Kom nou toch. Dat zijn de minste problemen. De ergste problemen zijn dat als je een woord hebt, een opdracht hebt om iets door te geven, en je weet op voorhand, ze willen niet luisteren. Ze hebben er geen belang bij. Want dan, ja, daar kun je niks aan doen. Dat is hetzelfde als wat ook in Hebreeën even om de hoek komt, in Hebreeën hoofdstuk 6. Het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en afvallig worden, om die opnieuw te bekeren. Om die te vernieuwen tot bekering. Begrijp je me goed? Natuurlijk kunnen zij zich bekeren. Natuurlijk kunnen zij ook bij vernieuwing naar de Heer gaan. Alsnog, nadat zij bijvoorbeeld eerst de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen, kunnen ze alsnog de fout inzien en teruggaan. Dat kan inderdaad. Hè? Maar punt is, aan mensen die afvallen, zal ik maar zeggen, en die zeggen, nou ja, het interesseert mij eigenlijk niet meer, heb ik geen boodschap meer. Bovendien, die kennen ze al, maar het zegt ze niks. Of ze doen er niks mee, ze weten er geen raad mee. Of domweg, ze willen hem niet horen. En dat is slecht werk, dat kan ik u verzekeren. En toch, het gaat dikwijls zo. Ik weet niet, ik ben nog niet van de band af. Maar vooruit, zal u toch vertellen. Ik heb altijd het idee dat mijn vader heel wat populairder was dan ik. En u weet, populariteit tel ik ook niet aan. Maar die kwam nogal onder de mensen, zal ik maar zeggen. Over het algemeen met het grote publiek. Maar hij zei altijd, van jongs af aan heb ik dat van hem gehoord, tot kort voor zijn dood. Hij zegt, oh, je hebt een zaal voor mensen, maar je doet het echt maar voor 2 of 3. Ik wil u niet beledigen, maar dat is wat hij zei. Er zijn er maar enkele bij wie het echt doordringt. En de rest drinkt het of helemaal niet door, of een beetje, of ze stellen hun grenzen, of ze vinden het interessant, maar dan hebben ze weer een interessant verhaal, maar het werkt niet uit. Hij zei, het is 2 of 3. Misschien onderschatte hij het dan, laat ik het daarbij houden. Maar als de man dat zegt, dan is dat toch veelzeggend, lijkt mij. Want het is ook inderdaad zo. Er zijn er niet veel bij wie dat woord werkelijk wortel schiet, ingang vindt en daadwerkelijk uitwerking heeft in het denken en in het praktische leven.
Zal ik maar geloof in die terug?
Ja, precies. Daar. En ook het geloof is niet alles. Hè? Zo van, ja, de meesten zijn nou eenmaal niet trouw. Want dat is wat het is, hè. Ik wil zeggen, ja, ze draaien wel mee, ze hobbelen wel mee, ze bezoeken de samenkomsten, ze willen ook wel eens wat doen. En ze doen ook nog enthousiast ook. Maar daarnaast gaan ze toch maar heel oppervlakkig door het leven. En je kan bij herhaling dezelfde waarheden vertellen. En het helpt niks. En een poosje later zijn ze toch weer vergeten. Omdat het niet uitwerkt. En ja, dat ligt niet aan het woord, dat ligt niet aan de boodschap. Dat ligt, mag ik aannemen, ook niet aan de boodschapper. Daar denk ik pas in de laatste plaats aan, uiteraard. Maar het ligt gewoon aan de gezindheid. Men heeft andere belangen, men zoekt andere dingen. En daar zit het probleem. Zie? En dat is Paulus' doorn in het vlees dus. Dat hij moet spreken tot mensen van, je weet, ze moeten mij niet. Trouwens, aan het eind van zijn bijbelse loopbaan, beklaagt hij zich daar dus ook over, hè. Er is niemand meer met hem en bovendien zegt hij in de praktijk dat hij eigenlijk nergens meer welkom is. Ook niet in de gemeenten die door zijn eigen evangelisatiearbeid ontstaan zijn. Toch? Er is voor mij geen plaats meer hier, zegt hij. Dus ga maar naar Spanje, ik zal maar soms naar het westen gaan dan. De Kelten opzoeken daar in West-Europa. Nou goed, maar zo gaat dat nou eenmaal. En dat is waarover de apostel zich beklaagde, waarvoor hij gebed vroeg, dus ook inderdaad in vers 3. Dat is het grote probleem. De waarheid van het woord van God onder de mensen te krijgen, zonder bijbedoelingen, opdat het woord zijn loop hebben. Niet alleen in de verkondiging, maar opdat het ook uitwerking zou hebben in het leven van de gelovigen. Dat is waar het om gaat. En er zit nog wat vast trouwens aan Colossense 4 vers 18. De groetenis met mijn hand. Zet hij hier. Bij een andere keer doet hij het veel uitgebreider. Het is me zo gauw ontschoten waar het ook alweer was. In welke brief. Dan schrijft hij erbij. Met zie je grote hand die ik geschreven heb. Enzovoort. En zo schrijf ik. Zo van. Dit is mijn handschrift. En waarom hij dat doet schrijft hij ook bij gelegenheid erbij. Namelijk. Omdat de brieven in omloop zijn. Die de reputatie hebben. Dat ze door de apostel Paulus geschreven waren. Maar die niet door Paulus geschreven waren.
Alsof ze van ons afkomstig.
Ja, brieven als van ons afkomstig. Ik meen dat het 1 Thessalonicens is waar het staat. Hè? Zo van, er zijn dus anderen die bepaalde dingen rondgeschreven hebben. En de brieven ondertekend hebben met de naam van Paulus. Zo van, dit is wat Paulus leert. En daarna vraag je af, ja maar wie doet nou zoiets? Want dan moeten toch christenen geweest zijn, gelovigen geweest. Want wie anders beroept zich op het gezag van Paulus? En daarna zeg ik, maar het kan toch nooit iemand anders zijn dan de duivel zelf?
Die plakt er een band van jou aan elkaar aan.
Ja, dat gebeurt ook wel eens, ja. Dat gebeurt ook wel eens, ja.
Maar dat ongelovigen wel mee?
Ik weet het niet. In ieder geval ontrouwen, dan laat ik het daar maar op houden. Dan, dat is wat gebeurde. En ik mag ook niet uit de school klappen, maar ik weet dat er ook ooit minstens 1 brief in omloop was die door mijn vader zou geschreven zijn. Dat was ook niet het geval. net zo min. Gebeurde ze. En inderdaad, banden van mij die in omloop zijn, die mijn eerste verknipt heeft, zodat ik dingen zeg die ik nooit gezegd heb. Maar het is onmiskenbaar, mijn stem en mijn woorden. En toch was ik het niet. Wat wil zeggen, ik was het wel, maar dat zei ik niet. Dat gebeurt allemaal. Dat is valse opzet. Je houdt het niet voor mogelijk. En het is ook niet leuk om erover te spreken, want u wil het helemaal niet weten waarschijnlijk dat zulke dingen gebeuren. Maar het gebeurt wel. Gewoon om het woord te verdraaien. En vandaar het waarmerk van de apostel onder deze brief. De groetenis met mijn hand. En dan nog met name van Paulus. Enzovoorts. Als handtekening eronder. Dat is kennelijk van belang. Nou goed. Waarmee deze woorden dus dan toch gewaarmerkt zijn geworden. En dan gedenkt mijner banden. En dat hebben we nu net gedaan. Want waar het over gaat natuurlijk is niet alleen zijn gevangenschap in Rome, hoewel dat aan de orde is. Hij hoopt natuurlijk ook dat hij daar binnen afzienbare tijd uit ontslagen zal worden. Hetgeen dus binnen 2 jaar gebeurd is, voor zover we weten uit handeling 28, de laatste verse. Maar ik denk dat er meer achter steekt dan alleen maar dit. Per slot, de apostel had zichzelf op de keizer beroepen, zat min of meer vrijwillig gevangen, al kon hij natuurlijk niet maar vrijwillig zomaar weglopen. Maar er zit veel meer aan vast, want kennelijk voelde de apostel zich beperkt in zijn doen en laten en in zijn prediking. En zoals ze zegt, daar hadden we het zojuist al over, want zo'n vraag om bid voor ons, opdat God ons geeft dat de deur des woords geopend worden enzovoorts, wil natuurlijk zeggen dat de man zich beperkt voelt in haar geval. En dat hij aarzelingen heeft om te spreken, dan wel om bepaalde dingen te spreken die hij toch moet spreken. Zoals het ook in de Korinthebrief trouwens zegt. Hè? Dus ik moet het toch doen. Het is mijn verantwoordelijkheid die ik van de Heer heb ontvangen. En zo verder. En dat is waar het altijd over gaat. Als ik dan uit de school mag klappen, Wat de spreker, zal ik dan maar zeggen, want hoe zeg je dat, hè? Wat de spreker nodig heeft, is inderdaad vrijmoedigheid om te zeggen wat hij denkt te moeten zeggen, op grond van het woord gas. Ik kan niet zeggen dat ik er echt grote problemen mee heb, ik persoonlijk niet, denk ik, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn die er wel grote problemen mee hebben. Want dikwijls moeten dingen gezegd worden, verkondigd worden, maar ook gewoon soms persoonlijk gezegd worden, die pijnlijk zijn. En waarvan je weet dat het pijnlijk is, waarheid is nou eenmaal hard, enzovoorts. Hè? En het is vervelend voor de mensen die het aan moeten horen. Dat levert al aarzeling genoeg op, zal ik het wel zeggen. Want dat brengt ze in de problemen. En vervolgens, het levert net zo goed problemen op voor de boodschapper zelf. Voor de spreker zelf. Dus die bedenkt zich ook nog wel een paar keer. En ik heb het makkelijk, daar draag ik ook zorg voor dat ik het zo makkelijk mogelijk heb. Maar je zal maar als predikant zijn bevestigd in de een of andere plaatselijke gemeente. En je vindt om een of andere reden dat je een bepaalde boodschap moet doorgeven. Maar je kunt soms op je vingers uitrekenen. Dat betekent dat je binnen korte tijd op straat staat. Zo is dat toch? En daar is dus moed voor nodig. En ik vertel het dan maar heel simpel. In de praktijk liggen die dingen inderdaad dikwijls heel gecompliceerd. En er wordt natuurlijk veel over gesproken, over hoe ver je kunt gaan, hoe ver je mag gaan. Of je niet toch wat beetje compromissen moet sluiten, een beetje rekening mee houden met de mensen enzovoorts. En misschien moet dat ook wel, maar aan de andere kant, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En bovendien, het gaat niet om u, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons. Het gaat om het woord Gods en om het werk Gods. En dat zouden we ons realiseren onder alle omstandigheden. Als u een boodschap hoort prediken waarvan u zegt, nou, dat is op mij niet van toepassing. Nou, oké, dan is het toch op u niet van toepassing, even goede vrienden. Misschien is dat ook zo. Ik waag het te betwijfelen, maar dat kan toch. Daar hoef je dan ook niks van aan te trekken, denk ik altijd maar. Dus je hoeft je wat dat betreft nergens aan te stoten. En als het wel op je van toepassing is, nou, dan is het maar goed dat iemand het een keer je vertelt. Zo is dat toch? En bij voorkeur in de anonimiteit zoals hier. Hè? Ik weet niet hoe wat ik zeg bij u overkomt. En liefst wil ik het ook niet weten. Want als ik het wel weet, dan aarzel ik misschien de volgende keer om bepaalde dingen te zeggen. Dat ben ik serieus. Nou, het maakt me makkelijker om te spreken als ik u niet ken dan wanneer ik u wel ken in uw leven van alle dag, uiteraard. Zie? Maar dat er vrijmoedigheid nodig is om te spreken, dat vind je het hele Nieuwe Testament door. Daar begint zelfs Petrus zijn toespraak mee. Dat het hem geoorloofd is om dat ook te doen. Om vrijuit, met vrijmoedigheid staat er eigenlijk, te spreken. Dat is een term die later vele malen in voorkomt. Dat is wat er voor nodig is. Voor ieders best wil, opdat inderdaad het woord Gods voortgang zou vinden. En ik denk dat dat rechtstreeks van doen heeft met de uitdrukking gedenk mijner banden. Per slot staat het in het meervoud. Het zijn niet letterlijke boeien, want die had hij eigenlijk niet, of nauwelijks. Maar waar het om gaat is om de beperkingen die een mens nou eenmaal heeft. En de drempels die je over moet stappen om iets te doen. En zeker om iets te zeggen. Dat kan ik ook op persoonlijk zeggen. Ik moet altijd een hele hoge drempel over. Want hoewel ik het dagelijks doe, is het helemaal niet mijn aard om voor de mensen te staan en ze allerlei dingen te vertellen die ze misschien ook niet eens weten willen. Tenminste serieus. Ik hou liever mijn mond. Ik hou liever saxofoon spelen, zuster. Ja. Of ergens in een kamertje ergens een boek zitten lezen met niemand om me heen. Dat kan ik veel beter. Maar spreken ligt me eigenlijk helemaal niet. En dus moet ik altijd die drempel over. Maar goed, het is wat de Heer zei tot Paulus. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo werkt het nou eenmaal. Ik heb er ook vrede mee. Ik maak me er ook niet druk over. Maar wij zouden ons realiseren dat de prediking van het woord een moeizame aangelegenheid is. Al was het maar omdat er natuurlijk een heel machtig figuur is die er bezwaar tegen heeft.